Goedenavond weer. Fijn dat we weer een stukje kerkgeschiedenis kunnen doen. Vanavond wil ik iets vertellen over het huwelijk van Johannes Calvijn. Hoewel hij een tegenstander was van het celibaat, hoefde het huwelijk eigenlijk niet zozeer voor hem. Getrouwd zijn, zei hij, houdt allerlei huiselijk werk in en dat zijn maar lastige dingen. Hij vond dat een getrouwde vrouw ijverig moest zijn, gehoorzaam, zuinig, niet trots en dat ze goed moest zorgen voor de gezondheid van haar man. Dat waren zo zijn gedachten over een getrouwde vrouw. In het jaar 1540 wordt hij in contact gebracht met een jonge Duitse vrouw van adel. Maar hij wijst haar om twee redenen af. In de eerste plaats spreekt ze geen Frans, zei hij, en ze zal misschien later te veel nog aan haar adellijke afkomst denken. Hoewel haar broer met zijn vrouw, volgelingen van Calvijn trouwens, erg aandringen op een huwelijk, ziet hij er toch vanaf. Nee, ik wil er niet aan beginnen, zegt hij, tenzij de Heere mijn verstand wegneemt. Toen hij schreef het huwelijk wel te willen overwegen, mits zij dan Frans ging leren, en zij daarop bedenktijd vroeg, zag hij zijn kans schoon en zei alles af. Daarna heeft een broer van Calvijn nog een poging gedaan om hem aan de vrouw te brengen, maar ook dat is mislukt. De bekende Martin Boetser echter vond dat het goed zou zijn voor Johannes Calvijn als hij een vrouw had. En hij regelde een huwelijk met Ide Lette van Buren. Ide Lette van Buren. Je hoort het al aan de naam, afkomstig uit de Nederlanden. Calvijn verbleef toen in Straatsburg voor een bepaalde tijd. Hij zou later weer teruggaan naar Genève, maar het was in die tijd. En toen hij Ide Lette leerde kennen, ze was iets ouder dan hem, is het toch tot een huwelijk gekomen. Hij zelf was toen 31 en deze Ide Lette van Buren was al weduwe. Ze had al twee kinderen, een meisje met de naam Judith en een jongen wiens naam we niet kennen. Calvijn schreef dat zij een vrouw was met bijzondere kwaliteiten. Dat lijkt op verliefdheid, niet waar? Wat die kwaliteiten waren, weten we niet. Maar in een huwelijk met een Johannes Calvijn had je wel bijzondere kwaliteiten nodig. 2 weken na de trouwdag werden ze allebei erg ziek, Johannes en Ide Lette. Het was echt een reactie van Calvijn toen hij daarop schreef dat God er wel voor zorgt dat je niet te veel vreugde aan het huwelijk beleeft. Echt een zwaarmoedige reactie. Dat hij wel van Ide Lette hield, blijkt wel als er in hun woonplaats Straatsburg pest uitbreekt. Johannes Calvijn is dan elders in Regensburg en Ide Lette ontvlucht met haar kinderen de stad. En na afloop is Calvijn heel erg bezorgd voor haar en is pas gerustgesteld als ze elkaar weer zien. Goed, ze trouwen op 28 juli 1542, krijgen ze samen een kind, een jongetje, Jacques. Het kind komt te vroeg en het sterft ook te vroeg. Erg vroeg, slechts 3 weken heeft het geleefd. Calvijn schrijft: de Heere gaf mij een zoontje, maar nam hem ook weer weg. Daarna zijn er geen kinderen meer gekomen. En dus ook geen schoonkinderen. Ook van de 2 kinderen van Ide Lette is dat niet bekend. Over Calvijn zijn allerlei rare dingen ook gezegd, hoor. Ook bijvoorbeeld dat hij ermee in had gestemd om zijn eigen schoondochter na gebleken overspel de doodstraf te geven. Nou ja, hij had helemaal geen schoondochter, dus dat zijn ook weer praatjes. Idelette, zijn vrouw, zijn arme vrouw, kwam niet over het verlies van de kleine Jacques heen. En ze bleef lichamelijk sukkelen. Volgens Calvijn had ze veel last van bloedverlies en hoestbuien. Het bleef tobben tot 29 maart 1549 en toen stierf ze, net 41 jaar oud. In het laatst van haar leven kon ze nauwelijks praten en wel wat aangeven hoe het met haar ging. En haar man Calvijn toonde zich een ware zielzorger en troostte haar met het woord van God en bad veel met haar. Ze praatte dan niet, maar Calvijn kon wel begrijpen dat ze zich zorgen maakte over haar twee kinderen, Judith en haar zoon. Daarom zei Calvijn tegen haar: ik zal voor hen zorgen hoor, alsof het mijn eigen kinderen zijn. En toen maakte ze duidelijk dat zij haar kinderen al aan de Heere had aanbevolen. Calvijn bleef bij haar tot ze stierf. Mijn beste levensvriend, tot grote steun in mijn dienstwerk, schreef hij later. Door hard te werken, wat hij trouwens altijd al deed, probeerde hij zich door het verdriet van het verlies van Idelette heen te worstelen. Calvijn bleef verder ongehuwd. Ik kan beter God dienen als single, zei hij. En een vrouw zal met mij niet gelukkig worden. De kinderen van Idelette dus gingen al gauw hun eigen weg. De jongen is later nog wel eens in Straatsburg gesignaleerd, maar hoe het verder met hem gegaan is, weten we niet. Of hij in de voetsporen van zijn vader, zijn pleegvader, is gegaan, is onbekend. Over Judith zei Calvijn later, het was in 1562, dat ze schande over het gezin had gebracht. En dat een oorzaak was, een reden was voor Calvijn om zich een paar dagen van schaamte af te zonderen. Wat er gebeurd is, dat weten we ook weer niet. Wel dat Calvijn van de twee kinderen van Idelette van Buren zijn vrouw geen plezier heeft gehad. Zouden de gebeden van hun stervende moeder geen vrucht hebben gedragen? De Heere, die het gebed hoort, weet het antwoord. Welnu, schreef de bekende wijsgeer Aristoteles dat de vrouw maar een half mens was? Calvijn zei dat hij zelf zonder vrouw een half mens was. Al schrijft Calvijn wel ergens dat hij zich ergert aan vrouwelijke kwalen, zoals bijvoorbeeld eindeloos kletsen, en hoe ouder ze worden, hoe meer kwalen. Ja, hij kon ook wel erg ongenuanceerd schrijven hoor. Toch scherpte hij iedereen in dat we respect moeten hebben voor de vrouw. Als God zegt: eert uw moeder, dan sluit God daarbij alle vrouwen in, zei hij. Mannen die hun vrouwen sloegen, werden door Calvijn voor de kerkenraad gedaagd en bestraft. Gehuwde vrouwen die overspel bedreven, werden ook bestraft en soms met de dood. Er waren ook praktiserende hoeren in Genève en die moesten de stad verlaten. En ze kregen nog een reiskostenvergoeding mee. Beetje vreemd allemaal, want ze zullen elders hun hoerenpraktijken wel voortgezet hebben. Wat schreef Calvijn over de huwelijksdag en over de huwelijksceremonie? Wel, het was natuurlijk een feestdag, daar was Calvijn het wel mee eens, maar het moest allemaal sober zijn. Een woord echt uit het woordenboek van Calvijn, hè? Sober. De huwelijksvoltrekking, de huwelijksinzegening vond plaats op een zondag in een gewone kerkdienst. En dan had je het afleggen van de geloften en het ontvangen van de zegen en de preek. En dat was het. Er waren geen andere dingen bij, dus niet knielen zoals wij dat kennen. Geen kus. Geen ringceremonie, hè, dat ook niet. Geen muziek, helemaal geen muziek. Maar alleen God, het bruidspaar en de gemeente. Dat zei hij. Of als er door de week een dienst was, dan gebeurt het ook wel dat er dan een trouwerij was. Maar niet op de avondmaalszondagen. Calvijn gaf allerlei voorschriften, praktische voorschriften. Toen de stad Genève nog gereformeerd was, dat kun je nu, als je in Genève bent, niet voorstellen meer. Hè? Maar het huwelijksfeest moest sober zijn. Geen verspilling van eten, vanwege de grote armoede in Genève en in de wereld. Geen alcohol, uiteraard. Hij schreef een keer, ik ken geen huwelijksfeest waar het wat betreft alcohol toch goed is gegaan. Ja, dansen mocht uiteraard ook niet. Dat werd allemaal voorgeschreven. En het diner mocht slechts uit drie gangen bestaan. En bij zo'n dergelijk christelijk feest mochten de vrouwen zich ook niet tooien met sieraden, zoals ringen en kettingen en juwelen. Echt sober, hè, heeft hij dus geproclameerd, soberheid. Het gevolg was wel van al deze regels dat veel feesten achter gesloten deuren plaatsvonden. En Johannes Calvijn heeft moeten ervaren dat allerlei bepalingen, hoe goed ook bedoeld, of in zichzelf ook goed, en misschien toch wel heel wat bepalingen, streng, te streng, dat al die dingen het hart niet zullen veranderen. De mens blijft immers die hij is, tot de Heilige Geest hem aanraakt. En de verkeringstijd, ja, die moest kort zijn. En al gaat het huwelijk niet buiten wederzijdse ouders om, het rust niet op dwang, het huwelijk, maar alleen op wederzijdse instemming. Dus je moet met elkaar willen het huwelijk ingaan. En dat is een gezonde regel. Het is goed bij dit alles wat we nu hebben overdacht, kort, als we het hebben over het gezin en het huwelijk van Johannes Calvijn. Het is goed bij dit alles te bedenken dat het de grote reformator van Genève ging om een leven dat bijbels gefundeerd is. Een leven in de vreze des Heren. En dat was dan ook het voornaamste waar hij op wees. Ja, het is interessant om van deze dingen kennis te nemen. Wij als Calvinisten zijn er natuurlijk erg in geïnteresseerd, in zijn opvattingen. Maar vooral moeten we bedenken wat zijn bijbelse visie en prediking is geweest. Het is wel interessant om deze dingen te weten, maar noodzakelijk om te weten wat zijn prediking was. De prediking van zonde en genade en om die te mogen omhelzen. En de Heere Jezus Christus te leren kennen, die als de hemelse bruidegom om zich heen een gemeente vergadert als zijn eigen dierbare bruid. En te mogen kennen de gemeenschap met de Heere Jezus Christus door het ware geloof. Dat schenken de Heere ons allen. Ik lees met u een stukje uit Efeze 5. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanen gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebben met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijk ook de Heere, de gemeente. Want we zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw, al zo lief als zichzelf, en de vrouw ziet toe dat zij de man vrezen.